Dit is de zondagochtenddienst van 28 november 2021. De boodschap wordt gebracht door Gerrit van Eck.
Mijn volk zal wonen in een oase van vrede. Een veilige woonplaats. Een oord van ongestoorde rust. Ik las die woorden in een Bijbelstudieboekje. Zo'n dagboekje. Ik lees die woorden, ik lees ze nog eens een keertje, ze raakten mij. Ik vond ze zo gaaf. Het is een belofte vanuit Jesaja 32 vers 18, voor degene die willen schrijven. Jesaja 32 vers 18. Mijn volk, jullie zullen wonen in een oase van vrede. Een veilige woonplaats. Een oord van ongestoorde rust. Dat zijn niet zomaar woorden. Dat zijn de woorden van onze Heer die dat ons belooft. Een oord van ongestoorde rust. Wat gebeurt er momenteel in de wereld? Wat is er gaande? Wat een onrust. Wat een opstand. Wat verschillende meningen die met elkaar gaan botsen. Wat een onrust, wat een betwisten van eenheid in onze kerk, in onze eigen gemeente. Wat er soms in je gemeente gebeurt. Je schrikt ervan. En toch, de Heer zegt, ik beloof jullie een oase van vrede. Een veilige woonplaats. Een oord van ongestoorde rust. En moeten we daar lang op wachten? Of zou het zo kunnen zijn als we onze toevlucht tot de Heer nemen, dat we dan al ervaren ongestoorde rust. Ik vind het een prachtige belofte. Maar het gaat erom dat wij die belofte gaan geloven, ze ons eigen maken. En als je zo die woorden leest en je zult je tot je door laat dringen, dan merk je, dan is er rust. En mensen, laat alles los wat jou vast wil houden. En geef je over aan de rust die de Heer je nu geeft. Beloften, de Bijbel staat er vol van. Voor wie zijn ze eigenlijk? En weet je wat ook belangrijk is? Wanneer gaan ze in vervulling? En gaan ze nou automatisch in vervulling? Of heb ik er nog een aandeel in? Jullie zullen wonen in een oase van vrede. Die belofte. Hoe komt het bij je over nu? Nu we bij elkaar zijn vergaderd in de naam van onze Heer. Vredig. Prachtig woord. Ja, vredig. Hoe komen die woorden nou aan je over? Als het rommelt in je bovenkamer. Als het oorlog is in jouw gedachten en oorlog in jouw gevoelens, en ik ken dat, hoe is het dan? Wat is dan het effect van deze woorden, van die belofte? Vanuit mijn verleden ken ik wat zo'n belofte betreft, de belofte van God, de volgende gedachte. Later. Als je later hier de aarde verlaat, je neemt je intrek bij de Heer, dan gaat het in vervulling. Ik vind de geloof van helemaal niks. Ik heb er totaal mee gebroken. Ik denk bij mezelf van, dat is volgens mij niet waar. Moeten we wachten tot later, 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 dan als ik bij u in de hemel ben, zo klinkt het dan? Nee. Ik vind trouwens ook helemaal geen bemoediging. Zeker niet voor jonge mensen die nog een hele leven voor zich hebben. Joh, maak je maar die druk, want later als jij... Nee. Zo zijn beloften niet bedoeld. Hoe zijn ze dan wel bedoeld? Ik persoonlijk geloof dat beloften zijn bedoeld om ze in geloof aan te nemen zonder daar een tijdslimiet aan te verbinden. Beloften van de Heer in geloof aannemen zonder daar een tijdslimiet aan te verbinden. We hebben het dan wel eens over één worden. Hè? Jezus bidt, Vader, opdat ze één worden zoals wij één zijn. Nu is het belangrijk dat wij één worden met de beloften die de Heer ons geeft. En als het goed is, vindt een ontwikkeling in je leven plaats. Dat die beloften steeds sterker, stabieler worden. Er één mee worden. En zo één mee worden dat er geen ruimte meer is voor twijfel. Dat het gewoon is van hier, u doet wat u belooft. Dat staat vast. Punt. Dit geloven, dit beleiden, dit gaan ervaren, nu of later. Beloften, ze geloven, vertrouwen dat ze vervuld worden. En wat liggen die begrippen van geloven en vertrouwen mooi dicht bij elkaar. Geloven. Jij bent geschapen met heel veel vermogens. En één van die vermogens is geloven. En wat we geloven, dat wordt er echt bepaald door jouzelf. Jij bepaalt wat je gaat geloven. Waar kies ik voor? Geloof ik dit of geloof ik dat? En ik hoorde wel eens een keertje zeggen, ja, ik geloof dit, maar het kan ook dat zijn. Ja, dan moet je hem lachen, Henk, ik ook. Wat kun je ermee? Dat noem ik balanceren. Daar ga je hinken op twee gedachten. Dat moeten we niet doen. Daar moeten we van loskomen. Dat brengt je ook niet verder. Nee, een vast geloof. Dit geloof ik. Hier ga ik voor. In de Bijbel kom je veel beloften tegen. En ook lees ik over het wel of niet geloven in deze beloften. Ik ga er enkele noemen. We gaan met elkaar naar Genesis 12. In Genesis 12 vers 2 lees je over Abraham, die is dan zo'n 75 jaar. En God zegt tegen hem, Abraham, ik maak jou tot een groot volk. Hoe gaat Abraham nou met die belofte om? Ik heb het zo eens gelezen. Gelooft hij God? Nou, dat is nogal wisselend. Ik lees over de trektocht door het land Kanaan, waarin God aan Abraham verschijnt en zegt, ik zal dit land aan jouw nageslacht geven, Abraham. En dan gaat Abraham op die plek een altaar bouwen. En ik geloof vast en zeker, hij heeft die belofte voor waar aangenomen. God, ik geloof u. Dat gaat u doen. In Genesis 15, even verderop, even later, zegt God Abraham, ik ben voor jou een schild. Je loon zal zeer groot zijn. En hoe reageert Abraham hierop? Heer, wat zult u mij geven aangezien ik kinderloos heen ga? Kan je het nog rijmen? Abraham, misschien zijn wij soms ook nog zo. Laat ons niet verheffen boven Abraham. Toch merk je dat die belofte Abraham niet loslaat. Want hij ziet mogelijkheden. Maar het zijn zijn mogelijkheden, maar niet die van God. Niet op die manier. Dan lees je in Genesis 15, Abraham, iemand die uit jouw eigen lichaam voortkomt, die zal jouw erfgenaam zijn. Abraham zelf zal dus de verwekker zijn. Oké. Abraham denkt, ik zal dus de biologische vader zijn. Maar over de moeder is nog niks gezegd. Dan helpt hij God. En hij verwekt op verzoek van zijn vrouw trouwens, een zoon bij Hagar. Maar in Genesis 17 maakt God bekend dat Sara zijn eigen vrouw dus hem een zoon zal schenken. En dan werpt Abraham zich met zijn gezicht ter aarde en lacht. Ik heb er zeker overheen gelezen. Ade had er ook over van, we weten allemaal, Sara lachte. Sara was die vrouw die niet geloofde, lachte. Abraham werpt zich op de aarde, staat in het woord van God, en hij lacht. Zal ik als 100-jarige een zoon verwekken? En dat bij Sara, zal Sara mij een kind baren? Hij lacht. Hij werpt zich op de aarde. Is dat erg? Ik vind van wel. Als ik dus net doe als Abraham, ik ga op de grond liggen, op de vloer, dan zie ik toch helemaal niet wat er om me heen gebeurt. Maar weet je wat toch veel erger is? Ik zie totaal niet wat er in de hemel gebeurt. Dat is voor ons zo belangrijk om te gaan zien met geestelijke ogen wat er in de hemel, o Heer, gebeurt. zo volg ik Abraham in zijn geloofsbewegingen. Geloven, niet geloven, twijfelen, God een handje helpen. Abraham, mooi man. In Hebreeën 11 lees je, hij is een van de geloofsgetuigen. Hoe gaan wij, hoe ga ik nou om met beloften die de Heer mij geeft? Mijn dooptekst vind je in Lucas 1, vers 74 en 75. Ik vond hem een beetje neergezet opdat hij u zou geven. Nou, jullie kennen hem een klein beetje. Dat is toch een taal die mij niet zo aanspreekt. Opdat hij u zou geven. Ik heb hem vrij vertaald en ik geloof dat de Heer het wel goed vindt. Dat je dat wel mag doen. Ik heb zo vertaald van, ik zal jou verlossen uit de hand van al je vijanden. En weet je waarom, Gerrit? Om mij te dienen. Zonder vrees. In heiligheid en gerechtigheid. Alle dagen van jouw eeuwige leven. Een heilige belofte. Hoe ga ik nou in mijn leven met die belofte om? Want die belofte heb ik al gekregen in 1981. Ja. Nou, geloof maar. Er zijn perioden dat deze belofte mij enorm bemoedigt. En mij houvast geeft. Verlost worden al mijn vijanden. Ik heb mijn vijanden leren kennen. En ik wil dat zeggen, ik heb ze leren kennen. Omdat ik dus het voorrecht heb gehad dat ik in een gemeente terecht ben gekomen waarover de geestelijke wereld gesproken werd. God, Jezus, de mensen, ook demonen, ook de duivel. Moet je niet over praten, joh, dat is alleen maar ellende. Mensen, het is realiteit. Je mag het niet weghalen. Het is de werkelijkheid waarin we nu leven, die werkelijkheid. Je moet zicht gaan krijgen op de belofte van God, maar ook zicht gaan krijgen op je vijanden. Een verwerping speelde bij mij heel sterk een rol. Ook nog een andere geest. En de Heer heeft mij van diverse al willen bevrijden. En die bevrijding gaat steeds verder. Dat merk ik. En toch, ondanks dat God en Jezus steeds meer terrein in mijn leven winnen, heb ik nog te maken met hardnekkige werkingen van boze geesten die het mij onmogelijk willen maken om de dag met een lach te beginnen en vrolijk verder te gaan. Elke dag opnieuw. Daar heb ik mee te maken. Dat is mijn strijd. En soms, en ik hoop dat je het begrijpt, is dan die belofte van de Heer even niet meer zo heilig voor mij. Hoe ga ik hier nou mee om? Ik heb het als volgt verwoord. Het is nog zo. Het is nog steeds zo. Het verandert niet. Ik hoopte. Ik geloofde. Gisteren nog, maar vandaag niet. Stil verdriet. Het duurt al zo lang. En toch. Ik pak de draad weer op. En ga verder in geloof. Totdat wordt vervuld wat u mij heeft beloofd. Hoor je het? En toch, en toch, en toch. In de Bijbel kom ik mensen tegen die hun vermogen om te geloven. Kan ik hem misschien beter maar uitdoen? Is het een beetje hinderlijk als die blijft staan? Wat denken jullie? Nee, laat hem staan. Goed, en toch, hij blijft staan. In de Bijbel kom ik mensen tegen die hun vermogen om te geloven op een prachtige manier handen voeten geven. Het is echt een plezier om dat te lezen. En dat ga ik jullie met plezier vertellen. We gaan eerst naar Simeon in Lucas 2. Lucas 2. Simeon. Rechtvaardig. Godvrezend. En hij ontvangt een goddelijke opdracht, openbaring van God die zegt: jij, Simeon, jij zult de gezalfde van de Heer zien voordat jij de aarde verlaat. Simeon gelooft. Hoe lang heeft Simeon moeten wachten op die vervulling? Hoe lang heeft hij moeten wachten? Wat denken jullie? Heel lang. Heel lang. Ja, ik lees het dus niet, maar heel lang. Wel lees ik dat Simeon is een man, en dat trof mij. Simeon is een man die zich laat leiden door de geest. Gods geest leidt hen dan naar de tempel waar Jezus op dat moment met zijn vader en moeder binnenkomt. Jezus wordt binnengebracht bij zijn moeder op de arm. En Simeon, die ziet ze binnenkomen, hij ziet de baby met zijn natuurlijke ogen. Hij ziet veel meer. Hij ziet in geloof de Messias, de gezalfde. Hij looft God, zijn God, die de gedane belofte vervult. Lucas 17. Jezus trekt van dorp naar dorp. En 10 Melaatse mannen komen naar hem toe. En ze blijven op gepaste afstand staan. Op gepaste afstand. En roepen: Meester, ontferm u over ons. Jezus ziet hen. Ja, hij ziet hen fysiek. Maar ook geestelijk. Wat is het ook voor ons toch belangrijk dat we de ander zien en zelf gezien worden. Jezus dus ziet hen en hij is vol ontferming over hen. En dan zegt hij: ga en laat je aan de priester zien. En wonderlijk, ze gaan, zo melaat zal ze zijn. Ze gaan in geloof. En dan lees ik: terwijl zij heen gaan, worden zij gereinigd. En dat raakt mij. Terwijl zij heen gaan, worden zij gereinigd. Jezus geeft dus een opdracht. En op hun geloven zet de geest van God hen in beweging en maakt hen gezond. Zo werkt het dus. We gaan even verder. We gaan met elkaar naar Johannes 4. De vrouw uit Samaria. Een vrouw met een verleden. Maakt het eigenlijk wat uit dat zij een verleden heeft? Voor Jezus niets. En ik hoop voor jou ook niet. Ja, die vrouw heeft een verleden. Maar jij toch ook? Je verleden is vergeven. Je mag leven in het heden. Zo ook deze vrouw. Ze gaat water halen bij de bron op een tijdstip waarop ze hoopt dat ze niemand tegenkomt op het heetste van de dag. Daar heeft ze een bedoeling mee. Ongezien komen en ongezien vertrekken. Heerlijk, dat is voor haar heel belangrijk. Geen veroordelende ogen. Geen lastige vragen. Ho, toch een vraag. Vrouw, wil je mij te drinken geven? Eigenlijk meer een opdracht, geef mij te drinken. Jezus en die Samaritaanse vrouw. Een wonderlijke ontmoeting. Zo mooi. Zo eerlijk. En zo ontroerend. Er is goddelijke ruimte in het hart van deze vrouw. Zodat Jezus zichzelf en haar bekend kan maken. Jezus kan zich aan jou bekend maken. Als er ruimte is in jouw hart. Bij deze vrouw is die ruimte er. Ze kwam met een aarden kruik, dat weten we, om deze te vullen met natuurlijk water. Maar op de woorden van Jezus blijft die kruik leeg achter. Vind je het niet prachtig? Die kruik blijft er staan. Want haar geestelijke kruik, haar hart, is gevuld met levend water. En wat doet de vrouw dan? De vrouw die snelt vol geloof naar de stadgenoten en zegt: hij die komen zou, is gekomen. Ik heb hem persoonlijk ontmoet. Hij is de Messias. Mensen, hij is de Christus. Ik heb hem gezien. En dan lees ik: en vele van de Samaritanen uit haar stad geloven in hem. Waarom? Om het woord van de vrouw. Als dan die Samaritanen Jezus ontmoeten, vragen ze hem bij hen te blijven. Dat doet hij 2 dagen. En dan komen er nog veel meer tot geloof. En wat zeggen ze dan, die Samaritanen, tegen die vrouw? We geloven nu niet meer alleen omdat wat jij ons verteld hebt. Nee, we hebben hem gehoord en we weten en geloven dat hij werkelijk de zaligmaker van de wereld is. Hij is de Christus. Wonderlijk, hè? Het is goed om dan eens even niet verder te lezen. Weet je dat? Laat het even doordringen wat hier gebeurt. Het is zo wonderlijk wat hier gebeurt. Dan Samaritanen die geloven en die belijden: hij is de Zoon. Hij is Jezus Christus. Samaritanen, verguisd door de Joden, maar o zo geliefd door onze God en zijn Zoon Jezus Christus. Wat een groot geloof. Wonderlijk, deze vrouw, hè? Een evangeliste. Laat de vrouwen maar spreken en luister maar. Lucas 23. Jezus hangt aan het kruis. Links van hem een misdadiger en rechts van hem een misdadiger. Die ene misdadiger boeit me. Hij belijdt: wij ontvangen straf naar wat wij gedaan hebben, maar deze heeft alleen maar goed gedaan. En dan volgen de woorden: Heer, denk aan mij als u in uw koninkrijk bent gekomen. Heel bijzonder. Want weet je nog wat de discipelen verwachten? Jezus, de man met wie wij als vrienden optrekken, hij gaat ons verlossen van het juk van de Romeinen. Hij wordt onze nieuwe koning. Ze hebben zich verheugd over het nieuwe dat komen zou. Ze geloofden het vast en zeker. En dan sterft Jezus, hun held. Wat een enorme teleurstelling. Alle hoop vervlogen. En ze worden dan meegezogen in een geest van somberheid en een geest van depressiviteit. Maar nu terug naar onze man aan het kruis. Denk aan mij. Neem mij mee uw koninkrijk in. Je leest wel eens een keertje van: wie zou eens graag een vraag willen stellen? Ik heb dat bij deze man. Ik zou hem diverse vragen willen stellen. Ik zou willen weten: hoe komt hij hierbij om dit te vragen aan Jezus? Hoe weet je dat? Heeft hij wat woorden opgevangen van Jezus tijdens die wandeling op aarde? Heeft hij gehoord dat Jezus gedood zou worden? Heeft hij misschien ook gehoord dat Jezus zou opstaan? Wat hebben de discipelen hebben gehoord dat Jezus gedood zou worden en zou opstaan? Soms heb ik het idee dat ze wel gehoord hebben dat hij misschien dood zou gaan met die opstanding. Het is ergens geregistreerd, maar het kwam niet tot leven. Bij deze man is iets anders aan de hand. Het is wonderlijk. Mag ik in uw koninkrijk zijn? Dat Jezus dan zegt van: niet later, zegt hij tegen hem, heden zul jij met mij in het paradijs zijn. Wat een geloof van deze man. Wat een actie van de geest van God in het hart van deze man. Omdat er ruimte is in zijn hart. Wat een genade, denk ik ook. Geen misdaad is te groot om vergeven te worden. En die man die juicht voor de troon van God. Ik zie het voor me. Nu het geloof van Jezus. Wat gelooft Jezus eigenlijk tijdens zijn rondwandeling op aarde? Ik vond het wel eens boeiend er eens over na te denken. Ik weet wel, als er iemand veel ongeloof in zijn leven is tegengekomen, dan is dat Jezus wel. Hoe is het namelijk in het gezin waarin Jezus opgroeit? Zijn moeder kan niet alles direct beamen wat Jezus zegt. Ze overlegt zijn woorden in haar hart. Zijn broers geloven in de geniet in hem. Nee, er zijn zelfs momenten te zeggen: hij is gek geworden, niet bij zinnen, berg hem op. Dan lees ik: veel mensen volgen hem. Er zijn inderdaad mensen die in hem geloven, maar velen zijn ook uit op zijn tekenen. Ze worden geboeid door de tekenen die hij doet, maar niet door degene die ze doet. Ze zijn uit op genezing, maar niet op innerlijke contact met de Heelmeester. Nee, ik dacht, zo rooskleurig was het leven van Jezus toch ook weer niet op aarde. Maar wat en in wie gelooft Jezus dan? Jezus gelooft in zijn Vader. De woorden die zijn Vader spreekt, die zijn heilig voor hem. Ook in de moeilijkste en zwaarste momenten heeft hij gehad. Die vaderliefde is zo diep in hem verankerd dat dit hem onbreekbaar maakt. En opnieuw hoor ik Jezus bidden: Vader, opdat zij één zijn zoals wij. Wat wordt die eenheid betwist? Dat merk je. Dat weten we allemaal, nu vandaag nog steeds. Die ene Bob Twist waar Jezus zo over bidt. Mensen, laten we ons uitstrekken naar eenheid. We hebben vanmorgen iets gehoord tijdens de zangdienst, hè? Over één zijn. Die eenheid zoeken. Daar je kracht vandaan halen, bij de Heer vandaan. Eenheid. Jezus leest de schriften. Hij gelooft. Hij ontdekt dat het over hem gaat. In de boekrol zegt hij, is over mij geschreven. Hij gelooft ook dat zijn vader hem de kracht zal geven om zijn roeping uit te voeren. Hoe beschrijf ik nou in het korte roeping van Jezus? Dat heb ik mezelf gevraagd. En weet je dat ik dat heel moeilijk vond? En dan drink je koffie en heb ik met Adrie het over. Hoe kan ik nou de mensen heel in het kort aangeven wat de roeping van Jezus is? Je kan er een heel verhaal van maken, maar daar heb ik geen zin in. We gaan straks weer naar huis. De roeping van Jezus is het plan van God uitvoeren. Dat is zijn roeping, het plan van God uitvoeren. En dan mag je van mij vragen, hoe dan? Zijn leven geven om de mens die gezondigd heeft, door middel van geloof in hem, weer te verzoenen met God. De relatie herstellen. Want nu is het voor de mens, dus voor jou en voor mij, opnieuw mogelijk om als volwassen zonen gemeente van God te zijn. Onder leiding van zijn zoon, Jezus Christus. Dat is het plan van God. De Zoon van God is gekomen om aan de activiteiten van de duivel in het leven van mensen een einde te maken. Voor ieder mens is vergeving mogelijk. Dat geloven we toch? Maar vergeving van zonden is echter niet genoeg om als volkomen vrij mens te leven. Elke binding met demonen moet in ons leven verbroken worden. De Heer zegt, ik wil jou verlossen van alles wat jou hindert om mij en mijn vader met hart en ziel te dienen. Wel, zegt hij, heb ik hiervoor jouw volledige medewerking nodig. Het geloof van Jezus. Ik ben in gedachten en in gevoelens misschien ook wel meegegaan met hem naar de Hof van Gethsemane. Daar neemt hij dan de zonden van de hele mensheid op zich. En hij wordt op een zeker moment gescheiden van zijn vader. En hij komt in het dodenrijk terecht. Wat beleeft hij daar? Wat ervaart hij daar? Hoe beuken die machten van de duisternis op hem los? Ze zullen hem hebben. Kan je daarin meevoelen wat er gebeurt? Kan je voorstellen dat er staat, hij zweet bloed? Wat een strijd om staan te blijven in dit geweld. Mij treft een heel in bijzonder zijn geloof dat hij zal opstaan uit de dood. Ik voel die strijd van hem in die grootste verdrukking. In het heetst van die strijd dat hij dan blijft geloven. Ik kom hier doorheen. Ik zal opstaan. Ik zal leven. Mijn lijden met de lange ei zal lijden met EI. Tot verheerlijking van mijn vader en zijn gemeente. Zullen we hier steeds weer aan denken als we avondmaal vieren? En nu, wat geloof ik? Wat geloof jij? Dat is een hele persoonlijke vraag. Ik vind het mooi dat wij, zoals we elkaar kennen, dat gewoon heel vrij aan elkaar mogen vragen. Sommigen zeggen, is privé. Dat is jammer. We mogen de kaart gebest vragen, wat geloof jij? En als ik je dan vraag, wat geloof jij? Dan moeten we ons niet gaan verschuilen achter, in onze kerk, in onze gemeente, geloven wij dat? Dat vroeg ik toch niet? Of we hebben een folder, als je wilt weten, dan geef ik je een folder, dan kan jij wel lezen wat wij geloven. Dat vroeg ik toch niet? Ik vroeg, wat geloof jij? Wat horen de mensen in onze leefomgeving over ons geloof? Wat zien zij terwijl we onze dagelijkse dingen doen? Ik word blij als ik iemand hoor zeggen, ik geloof. Maar dat nodigt mij altijd uit om ook te mogen vragen, in wie geloof je? En wat geloof je dan? Want kijk, ieder mens gelooft. En wat geloven betreft lees ik in Jacobus 2 vers 19. In Jacobus 2 vers 19 staat: u gelooft dat God één is. Ook de demonen geloven dit en ze sidderen. Nee, het gaat om de diepgang van jouw geloof. En onderzoek jezelf daarop. Prachtig vind ik zelf de geloofsbelijdenis die wij in onze arkbundel hebben. Lied 345. En dan lees ik: Heer Jezus, ik geloof in u. Ik geloof in het woord van God. Ik geloof in uw kracht. Ik geloof in uw macht. Heer, ik geloof in uw liefhebben. In uw trouw zijn. Het geloof in u, dat vernieuwt mijn denken en mijn geest. Het herstelt mij. U verhoogde Heer, u schenkt mij de geest van het leven. Mijn geloof in u, dat maakt mij volmaakt. Ik heb jullie heel wat vragen mogen stellen. Ik heb tenminste niet gehoord dat iemand dat het zei van nee, niet verder. Ik ga nog één vraag stellen. Wie van jullie gelooft er in uitverkiezing? Ik wil graag, als je durft, vingers zien. Als je ermee. Wie gelooft er in uitverkiezing? Jan, ja, één. Hey. Ik klap voor jou. Luister. Ik ga jullie citeren uit Efeze 1, vers 1 tot 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Hij zegent ons met alle rijke zegeningen. Al voor hij de wereld maakte, heeft God ons uitgekozen, opdat wij heilig en zonder smet voor hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen te worden aangenomen, om van hem te zijn, om hem te prijzen voor zijn onovertroffen genade. Al voor God de wereld maakte, heeft hij ons uitgekozen. Vind je het niet prachtig? Ja, hè? Wat kan je toch snel veranderen, hè? Van mening, hè? Ja. Grappig is dat. Ja. Tot slot, ja. Ik denk er sowieso over na. Ik heb toch nog een gedicht gemaakt. Dat heet Geloven. Geloven. Je bent geschapen met het vermogen om te geloven in een enkel goede God. Reeds lang voor jij bestond, heeft hij jou uitgekozen om eeuwig bij hem te wonen en heerlijk te genieten van al zijn huisgenoten. Hij heeft jou voorbestemd als volwassen zoon te leven, zo zijn koninkrijk vorm te geven en enthousiast mee te bouwen aan de voltooiing van zijn gemeente, tot lof en glorie van zijn grote naam. Oh ja, dankjewel. Ik lees nog een. Hij heeft jou voorbestemd als volwassen zoon te leven, zo zijn koninkrijk vorm te geven en enthousiast mee te bouwen aan de voltooiing van zijn gemeente, tot lof en glorie van zijn grote naam. Geloof jij dit? Kun je dit beamen? Zeg dan nu samen hardop amen. Amen. Rita heeft me verteld dat zij... Oh, hier Rita. Rita heeft wat kopieën gemaakt, hè, van deze gedichten en die vinden ze op de tafel bij de... Bekend, hè? Ja? Dus dan kun je kijken als je eentje mee wil nemen. Neem er graag mee. Goed. We gaan met elkaar tot slot nog zingen. Lied 120. Er staat boven hoop op God. Dat is een zekerheid des geloofs. Hoop op God is een schat van waarde. Hoop op God, bron van harmonie en vrede. Veilig en zeker, een anker voor mijn leven. Wij grijpen aan de hoop door onze God. En die hoop op God is een zekerheid van ons geloof.
Gerrit, hartstikke bedankt. Heel gaaf om dit woord in je om te laten gaan. En ja, en deze week ook met hart en ziel mee aan de slag te gaan. Hoop op God is een schat van waarde. Ja, als je daarin gelooft en met je hart er ook echt op ingaat. Ik bid je dan ook toe dat je met deze gedachte van vanmorgen in de komende week ook de vrede en de kracht en de genade van de Heer zult ervaren. En je zijn nabijheid, in zijn nabijheid ook zult ervaren dat hij er is. We zingen nog een lied. En dat is lied 104. En eigenlijk is dat, ja. Laat me eens even weer zien, Jan. Dat is ook weer zo'n lied waarin je je geloof uitzingt, uitzegt. Hij die overwint, zal en toch. En toch. En toch. Yes. 104. Heer, zo vertrouwen we ook elkaar weer voor deze week aan u toe. Doen ook voorbeden op dit moment voor onze zuster Kleiwecht. Ook voor onze zus Mary van Elswijk en onze broer Gerard Toet. Heer, genade ook over hun levens. We zegenen hen in uw machtige naam. En dank Heer dat u ons genade geeft. Ik bid je dan ook toe dat je de goedheid en de vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer ook deze week weer heel sterk zult ervaren. De Heer is met je. Beste mensen, we gaan deze week in met een koortje 123. koortje 1, 2, 3. Oké. Uit ons hart u toebehorend, liefdevolle grote God, stijgen dank en eer bewijzen in aanbidding tot u op. Dat is, ook dit is weer een koortje wat je gewoon kunt blijven doorzingen, de hele week door. Een hele goede week en tot volgende week. Dag.